Oké. Dus als ik... Oh, Harry Vos.
Lekker jongen, lekker winter, hè?
Heel blij, hoor.
Ik dacht, oh, een paar sneeuwvlokjes en fietsen. Ik zal er
even bij. Ja, ze hebben er een mee. Alles wat wij nu zeggen wordt.
Het is op internet.
Het is op internet.
Oh.
Dames en heren, hartelijk welkom. Dames en heren raadsleden, steunfractieleden. De radio zal ons ongetwijfeld wel kunnen ontvangen, maar het internet momenteel nog niet. Dat gebeurt nog wel, hoop ik. Maar daar is Jan druk mee bezig. Ik weet niet of er mensen naar de radio luisteren. Dat kan best. Ja, ik stel voor dat ze dan ons even bellen. Lijkt me een goed plan. Goed, desondanks. Om te beginnen krijgt het woord de wethouder, de heer Hans de Graaf. Want die wil een aftrap verrichten, zei hij. En vervolgens moet ik u meedelen dat de spreker van vanavond het op prijs zou stellen als u zoveel mogelijk vragen tussen het verhaal doorstelt. Want hij wil dat het erg interactief is.
Dat is wel een hele vrije interpretatie.
Nou, ik zal niet al te interactieve inleidingen houden. Eens in wettelijke ontwikkelingen, een aantal specifiek gemeentelijke ontwikkelingen en bovenal ook de rekenkamer.
Yes. Even een korte agenda voor vanavond. Waarom een nieuwe nota? Nou, eigenlijk heeft de wethouder al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Toch wel even interessant om stil te staan waarom een kadernota. Rol en positie van het grondbeleid. Niet onbelangrijk om even bij stil te staan van wat is nou eigenlijk punt 8. Waarin zeg maar, belangrijke wijzigingen ten aanzien van zeg maar, het kostenverhaal. Van hoe gaan we om met ruimtelijke ordening. Kom ik straks nog wel even op. Nou, is ook interessant om even juist dan die nieuwe ontwikkelingen mee te nemen vanuit de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Tot eigenlijk 2008 was eigenlijk ruimtelijke ordening een beetje meer vanuit het toetsen. Dus iemand komt met iets en dat leggen we naast de regeltjes die we hebben, het bestemmingsplan of de verordeningen die we hebben. En het kan wel of kan niet. En vervolgens had je dan wel de mogelijkheid om daarvan af te wijken met vrijstellingsprocedures. En eigenlijk was er een tendens van, ja jongens, daar moeten we eens vanaf. We moeten meer toe naar het boekwerk, waarin uitgebreid aan de orde komt van wat is grondbeleid en welke instrumenten hebben we allemaal en wanneer kunnen we die instrumenten er wel inzetten en wanneer kunnen we ze niet inzetten en wat is goed, wat is niet goed. Kortom, heel veel ballast. Waar we eigenlijk toe willen is een soort meer een kadernota waar gewoon heldere, duidelijke kaders in staan waarbinnen wij als gemeente, dat college de vrijheid heeft om te handelen en mee te bewegen met onze omgeving als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen en grondbedrijfachtige activiteiten. Nou, en wat de wethouder al heeft gezegd, een extraatje is natuurlijk gewoon het rekenkameronderzoek. Is vorig jaar september uitgebreid aan de orde geweest. Is ook op gereageerd vanuit het college wat we daar allemaal mee gaan doen. Dus het krijgt allemaal een plek in het komende proces en de kadernota. Nou, ik heb ruzie met dat ding. Is dat zo?
Ja.
Oké. Okay. Nou, dit is meer een tussendia. precies. Daar komt de mol. Eigenlijk wil ik even kort stilstaan bij wat is nu eigenlijk de rol en positie van grondbeleid. En dat klinkt heel flauw. Grondbeleid is eigenlijk geen beleid. Dat is een beetje triest voor mij als persoon, als ambtenaar, want ik ben beleids, adviseur grondzaken en locatieontwikkeling. Het is natuurlijk wel heel zielig als je beleidsadviseur bent en grondbeleid is geen beleid. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Dat grondbeleid op zich is geen beleid. Grondbeleid moet aangestuurd worden. Grondbeleid komt pas in beweging als er op andere beleidsterreinen gewoon besluiten worden genomen. Grondbeleid is in die zin dus ook volgend en ook dienend. En is ook eigenlijk meer een instrumentarium en een houding die je inzet om juist de beleidsdoelen die voortkomen uit ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie en toerisme, EZ of een combinatie van die beleidsterreinen, om daar uitvoering aan te geven. Het is dus een middel om doelen te bereiken. Het vraagt wel om duidelijke bestuurlijke keuzes, dus kaders. Goed, het is misschien interessant om even, als we langzamerhand eens even te gaan kijken van waar staan we nu in, met de contouren en de denkrichtingen. Misschien goed om dan even toch te kijken van wat is het beleidskader tot op heden. Dus wat staat eigenlijk in de nota uit 2007? Nou, daar staat eigenlijk vrij strak in. De gemeente Tinalo voert actieve grondpolitiek. Dus dat betekent dat we eigenlijk gewoon actief gronden aankopen. Die gaan bewerken en uiteindelijk bouwrijpe gronden van maken. En dat verkopen als kavels. Het zij een bedrijfskavel, het zij een kavel voor woningbouw. Dus eigenlijk gewoon de core business van wat feitelijk een grondbedrijf doet. Een grondbedrijf is eigenlijk in het leven geroepen om bouwrijpe grond te produceren. Dat is het product van een grondbedrijf. En er staat ook gewoon strak in de nota van, het is interessant. Is ooit bedacht van dat grondbedrijf, dat levert wat op. En dat levert meer op dan het kost. Zou het niet interessant zijn om met wat het meer opleveren dan dat het kost, om daar de AD mee te gaan voeden. Dus eigenlijk is er ook gewoon in het verleden een afspraak gemaakt met het grondbedrijf. Het grondbedrijf levert gewoon een x-aantal jaren een financiële bijdrage aan de algemene dienst. En dat was €500.000 op jaarbasis. Dan de denkrichting. Want ja, de wereld om ons heen is veranderd. 2007, ja, dat is niet meer, komt ook niet meer terug. Ik heb ze net al geschetst van dat de ruimtelijke ordening en de ontwikkelkant veel meer toegaat naar ontwikkelingsplanologie. De wetswijziging. In feite is het zo dat de WRO, de nieuwe WRO, eigenlijk elke particulier die iets wil ontwikkelen wat niet kan, een woning wil bouwen of twee woningen of een bedrijfsgebouw wat een bepaalde grootte overstijgt, eigenlijk wordt die particulier gewoon beschouwd als een projectontwikkelaar. En is het de bedoeling dat die projectontwikkelaar niet net als vroeger gewoon de gemeente zo gek krijgt om een vrijstelling te verlenen, daar een paar honderd euro voor betaalt en vervolgens zelf met de winst weggaat en de kosten bij de gemeente laat? Nee, de wetgever heeft gezegd van, heel mooi als jij iets wil ontwikkelen, dan moet jij ook in ieder geval een deel van de kosten die verhaalbaar zijn, die ook toerekenbaar zijn aan jouw project, die betaal jij gewoon. En eigenlijk is dat hetgeen wat op dit moment speelt. Even op hoofdlijnen, de denkrichtingen voor de nieuwe kaders. Anders dan oud is het puur niet meer om geld te verdienen. Is eigenlijk het doel van grondbeleid is gewoon het realiseren van maatschappelijke effecten of het realiseren van doelen. De basishouding van ons is niet meer achteroverleunen. Nee, is en wachten tot iets gebeurt. Nee, is regisseren. Is meer vanuit een regiefunctie. In feite actieve grondpolitiek, zoals vroeger. Ik zit al een poosje bedenkelijk te kijken.
Ik vind het allemaal leuk, maar wij hebben hier net in de gemeenteraad hebben een centrumplan in Eelde gehad. En daar hebben we gezegd, de gemeente gaat zich niet meer bezighouden met het regime. We stoten het weg. En ik zie je nou dat onze basishouding regisseerd is. Dat is toch een beetje in strijd met elkaar. Of zie ik dat verkeerd? En ik vind het ook wat vreemd. Ja, dat wordt ingegeven door de economische ontwikkeling vanzelf. Ja. Maar dat we om een bijdrage aan de algemene dienst uit het grondbedrijf te regelen dat we dat ook verlaten hebben.
Nou, dat zeg ik niet. Hè. Kijk, wat ik probeerde, misschien was ik niet helemaal duidelijk, wat ik probeerde te schetsen, even het verschil aan te geven van, oké, wat in feite het kale grondbeleid, zoals uit de oude noten, wat was dat in feite op dit moment? Nou, dat was gewoon eigenlijk actieve grondpolitiek. Gewoon grond aankopen, bouwrijp maken, verkopen en eigenlijk winst maken tegen, maximaal opbrengst tegen minimale kosten. En 5 ton aanvragen aan AD. Maar de wereld om ons heen is natuurlijk gewoon veranderd. In die zin veel meer ontwikkelingsgericht. De markt is veranderd. Hè. Het is niet meer zo dat het gaat om de grote getallen, de grote aantallen. Hè, de wereld van de grote projectontwikkelingen, ja, die is eigenlijk voorbij. Eigenlijk ons grootste project, Terborg, daar zie je nog soms even een bundeling van een eiland wat ontwikkeld wordt. Maar voor de rest is het natuurlijk veel kleiner geworden. En de wereld is gewoon veranderd. Dat probeer ik even te schetsen. En misschien even ten aanzien van de centrumplannen, hebben wij natuurlijk als gemeente in het verleden wel degelijk de regie gepakt. En ook vanuit toch een soort actieve rol een grondpositie verworven, zowel in Eelde als in Fries. Dus dat is ook niet weg. Dat zeg ik hier niet mee. Of begrijpen we elkaar verkeerd?
Nou, nee. Hey, wij hebben net een centrumplan hier in de gemeenteraad gehad. En daar is het dus duidelijk gezegd bij de regisserende rol. De regie laten we bij de projectontwikkelaars. Dus dat doen we als gemeente niet meer. Dan kun je wel zeggen, we hebben een grondpositie. Ja, natuurlijk hebben we een grondpositie. Maar die regievoering die is vanzelf ook onmogelijk als er geen markt is.
Ja.
Want ik bedoel, ik kan wel regisseur bij een toneelgezelschap zijn. Maar als de acteurs allemaal zeggen, ik ga weg, dan kan ik er wel staan. En dat is in dit geval, als ik dan de acteurs zie als woningkopers, dan kun je wel regie voeren. Maar als er geen woning te verkopen is, dan is wat zinloos om regie te voeren. Tuurlijk. Dan voer je regie over niets.
Ja. Nee. Kijk, het is net als grondbeleid is geen beleid op zich. Regisseren is natuurlijk ook geen doel op zich. Er moet wel iets, net wat u zegt, er moet wel iets te regisseren zijn. Vandaar dat ik ook in feite zeg, onze basishouding is gewoon regisseren. Weten wat er speelt. Weten, even tussen haakjes, welk toneelstuk gemaakt moet worden. Weten welke acteurs je nodig hebt. En die in die zin ook aanstuurt. En dat kunnen mensen van onszelf zijn. Maar dat kan natuurlijk ook net zo goed de markt op zich zijn.
Ja, en dan mis ik eigenlijk nog eentje. En dat is de nieuwe denkrichting. Want wij hadden bij het vorige, en dat zeg je terecht, ik bedoel, maar dat die markt zo veranderd is, dat had niemand kunnen voorzien. En dat was ook niet te voorzien.
Nee.
Ja, en ik ben nog steeds van mening dat op het moment dat zo was, dat de actieve grondpolitiek de enige juiste was, dat nou anders is. Dat is gewoon een constatering en dan moet je met elkaar naar handelen. Maar dan zou ik in deze nieuwe kaders toch nog toegevoegd willen zien, zoveel mogelijk schade beperken. Want als je nou ziet wat er gebeurt met het aantal die verkocht worden, dan is het vanzelf, nou, ik zou wel zeggen, voor Jules de Korre nog heel duidelijk te voorzien dat er schade aankomt, dat we in grote financiële problemen komen met de grondposities die we nog hebben.
Kom ik nog op.
Even nog een vraagje ter verduidelijking.
Ja.
Je hebt eerst een actieve grondpolitiek. Dat is grond aankopen en daar zelf dingen mee gaan ontwikkelen. En dan vervolgens ga je naar een wat passievere rol. En daar, toch wel.
Ja.
En faciliteren past daarin en regisseren toch in iets mindere mate? Ja, je houdt natuurlijk wel, een zekere mate van sturing.
Ja.
Maar je valt steeds meer richting faciliteren in plaats van veel meer sturing.
Het is een mix, denk ik. Ik zeg ook van, het is faciliterend mits. Dus zeg maar wij hoeven op voorhand niet alles meer te doen. De tendens vanuit ons oude beleid was er wel een beetje, de gemeente trekt de kar, altijd. Wij maken de plannen, wij weten wat goed is voor de markt. En uiteindelijk zijn er particulieren die kavels van ons afnemen of ontwikkelaars die gronden verder doorgaan ontwikkelen met een stukje woningbouw.
En dat doen we met de bronnen eigenlijk nog steeds op dit moment?
Dat is maar net de vraag. Ja. Dus het is natuurlijk wel een vraag die op dit moment even buiten de orde ligt. Maar wij zijn aan het nadenken voor de bronnen. Om daar in ieder geval toch op een wat andere manier te gaan kijken naar hoe moet dat nou ontwikkeld worden. Juist in deze tijd. Wat in feite de wethouder De Graaf ook al aangaf. Het is een andere tijd en wat Pieter is ook eigenlijk bevestigd. Je kunt niet meer koud zeggen, we maken een compleet plan voor het hele gebied. Maken dat in grote stukken bouwrijp, dat werkt gewoon niet meer. Eigenlijk het laatste plan, wat we eigenlijk een beetje volgens de oude methode gedaan hebben, dat is Groteveen. Zelfs Terborg, op dit moment, Maar dan loop ik wel een beetje uit vooruit op de presentatie, maar dat geeft verder niet. Proberen we ook steeds flexibel te ontwikkelen. In die zin niet iets gaan ontwikkelen waarvan je op voorhand niet weet dat daar ook vraag naar is en dat daar ook wordt afgenomen. Maar dat heeft gewoon geen zin meer. De tijden dat we aanbod gericht werkten, dus wij bieden aan en het wordt wel afgenomen, is gewoon voorbij. Het is nu heel vraag gestuurd en die vraag is nog ook nog heel precair. Je weet niet wat mensen doet bewegen. Hè? We hebben onvoldoende inzage in hoe die woningmarkt nou in elkaar zit. Want ja, weten we nou dat het puur komt omdat mensen minder kunnen lenen of dat gewoon de doorstroming niet op gang komt? Het is natuurlijk heel. Het is voorzichtig manoeuvreren. Het is dus echt maatwerk. En heel voorzichtig kijken met elkaar, ook met de markt, van hoe ver kunnen we kijken en hoe ver moeten we daar dan voor ontwikkelen. En soms is de houding dan faciliterend, omdat iemand met een plan komt wat ons hartstikke goed past, wat prima aansluit bij ons volkshuisvestingsbeleid, wat goed qua kwaliteit is. Betekent ook dat een stukje risico niet meer bij de gemeente rust, maar dus bij de ontwikkelaars. En faciliterend tenzij. Kijk, want het moet ons wel passen natuurlijk.
Voorzitter, ja, als u denkt dat het verveeld wordt, dan grijpt u wel. Ja, dus u vindt het nog steeds boeiend, begrijp ik. Sorry. Ja. Maar je komt vanzelf wel ergens in de spagaat. Als je zegt, wij hebben altijd actieve grondpolitiek. Je kunt zo die rol van regisseur niet loslaten. Dat bestaat niet. Want je zit in het proces dat je die grondposities hebt. Uh-huh. Ja, en dan zul je toch een beetje aanbodgericht moeten proberen te blijven sturen. Ja. Het is niet zo dat je vanaf vandaag op morgen dat kunt veranderen.
Nee.
Je zit er wel met een erfenis uit het verleden.
Ja, maar echt bewust, net als vroeger. We weten allemaal nog 2006 hebben we hier een structuurplan vastgesteld in dezezelfde ruimte. En eigenlijk voor die tijd waren we al druk bezig met in het hele proces van het opstellen van het structuurplan met de wet voorkeursrecht gemeente. Nou, geeft niet. Moet kunnen. En hebben wij natuurlijk in feite actief, zijn wij gewoon de markt op gegaan en hebben wij grond aangekocht voor al onze ontwikkeling, ook op basis van regioafspraken. Tuurlijk, dat kun je natuurlijk niet opeens terugdraaien. Alleen, ik wil maar zeggen, wij gaan nu niet meer bewust gronden aankopen. De laatste gronden die we aangekocht hebben, even uit mijn hoofd, is 2009, 2008. En dat was voor de bronnen inderdaad. Dus al 4 jaar staat dat. In ieder geval voor zeg maar, onze uitbreidingslocatie staat dat stil.
We hebben ook nog geen politieke termijn.
Jammer hè?
Nou, misschien had ik wel een antwoord gehad. Maar dat is mijn rol niet. Heel goed. Goed. Ik heb er nog steeds voor staan, actief in die nodig. Want het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen dat je toch als gemeente weer gewoon heel simpelweg, net als vroeger, gewoon toch om iets wat je wil, als de markt het niet pakt, maar je wil het toch graag om actief op te treden, en dus toch gewoon posities in te nemen, grond aan te kopen. Dat is nog steeds een optie. Maar het is wel een keuze op dat moment.
Ja, en heel kort nog een nuance aan toevoegen.
Ja.
Dat is dan waarschijnlijk alleen maar om maatschappelijke effecten te bereiken en niet meer om winst te maken.
Precies.
Want dat oogmerk zijn we nou toch langzamerhand wel. Want dat werd in 2006 namelijk al heel duidelijk gezegd. En dat zijn we nu denk ik toch ook wel tot in keer gekomen dat dat niet meer lukt.
Er worden nog steeds winsten gemaakt hoor. Naar mijn weten, in ook niet alleen bij Tinalo, natuurlijk wordt ook verlies geleden. Maar het is niet meer een oogmerk op zich om te zeggen van wij gaan gronden ontwikkelen om daar in ieder geval geld mee te verdienen. Het is denk ik wel een andere koers om te zeggen van nee, waarom doen we dingen? Omdat we bepaalde maatschappelijke effecten willen bereiken. Dat staat op de voorgrond.
Voorzitter, als ik hier ik dacht toch ook niet dat het basisprincipe van actieve grondpolitiek geweest is om winst te genereren, maar het is geweest om de boel te reguleren. Ontwikkeling.
Ja. Alleen, ik probeer me even aan te geven dat bij ons is wel expliciet de keuze gemaakt naast actieve grondpolitiek om dat ook in te zetten, gewoon om geld te verdienen. Er is niks mis mee. Ja, dat was de situatie en we waren daar ook absoluut niet uniek mee in Nederland. En laat ik zijn, we hebben daar ook toch leuke dingen voor kunnen doen. Nog even verder, andere denkrichtingen. Samenwerking uiteraard met marktpartijen indien het nodig is om ook weer onze maatschappelijke doelen te bereiken. En waar ik net al een beetje op vooruit liep, actieve grondpolitiek, dat we dat expliciet niet meer doen, dat wil niet zeggen natuurlijk dat we niet meer actief zijn. Wat wij wel uitdrukkelijk doen en ook willen blijven doen, is gewoon wel zichtbaar blijven op de grondmarkt. Hè? Zorgen dat de gemeente Tinalen gewoon zichtbaar is als een interessante gemeente waar nog iets te beleven valt en waar iets te ontwikkelen valt. En we hebben gewoon het geluk dat we als gemeente Tinalen gewoon in een gebied zitten waar nog steeds wat groei in zit, waar nog belangstelling voor is. Dat merken wij ook, er zijn nog steeds ontwikkelende partijen die nog steeds belangstelling tonen voor bijvoorbeeld IAB-locaties die op termijn vrijkomen, dat ze toch graag weer schoolgebouwen willen herontwikkelen. Nou, dat is gewoon zorgen dat dat voor ons ook omdat dat warm blijft. En dat die lijntjes, die straatjes warm blijven. Dat mensen ons weten te vinden. Kostenverhaal heb ik al iets van gezegd. Blijven gewoon toepassen. Ons beleid is 100% kostenverhaal. Dat wil niet zeggen, dat gebeurt niet overal in Nederland. Er zijn ook gemeenten die zeggen van, wij gaan dat maximeren. Als iemand één woning wil bouwen, dan kost dat €4.000. Bij ons is het niet zo. We beschouwen dat als een project. En de kosten die verhaalbaar zijn op grond van de wet, die leggen we ook neer bij de initiatiefnemer. En, ik heb ze net al even genoemd, flexibel ontwikkelen.
Voorzitter? Dat kostenverhaal dat wordt opgenomen in deze kadernotitie. Maar is dat een wet van bedende pers? Want ik kan me voorstellen dat je in bepaalde gevallen ook om maatschappelijke doelen te bereiken. Als ik een voorbeeld probeer te noemen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt hier in zo'n centrum van Tinalen en van Vries, waar je met een herontwikkeling bezig bent, daar vallen bepaalde panden vrij. En dan is het om het economisch haalbaar te maken van belang dat zo'n gemeente zegt, wij participeren erin. Is dat een overweging om hier wel mee te nemen dat die mogelijkheid er is?
Ja, ik ben bang dat dat nou net een vraag is die u binnenkort zelf zult moeten beantwoorden.
Want dat is politiek waar u nu gezellig aan bij de
Het is toch vreemd dat we zo verschillend over politiek denken, voorzitter.
Ja, jammer, hè? Ja.
Ik kan natuurlijk nu heel brutaal zijn.
Dat zou ik niet doen.
Ga ik dat niet doen. Goed, we gaan verder. Betekent in feite dat als we iets met elkaar willen, hetzij wij als gemeente, hetzij een marktpartij, hetzij samen met een marktpartij, dan betekent dat de ontwikkelstrategie, dat is gewoon maatwerk. Dat is maatwerk op het gebied, op locatie. En dan moeten we gewoon met elkaar goed naar kijken van welk instrumentarium zetten we nu in? Wordt dat een stukje faciliterend? Wordt dat actief? Deels actief? Nou, dat is gewoon een keuze. Ik heb hier ook even bijgezet. Dat gebeurt vanuit een brede context. En wat bedoel ik daarmee? Van een locatie of een ontwikkeling op een bepaalde locatie of in een bepaald gebied staat nooit op zichzelf. Dat kan niet losgezien worden van wat er omheen gebeurt. Of wat er misschien wel in een verdere omgeving omheen gebeurt. Wat er misschien wel niet alleen in het eigen dorp of in de eigen gemeente, maar misschien wel binnen de regio gebeurt. Vandaar dat ik ook even heb opgenomen gebiedsregie. Dat is iets, daar zijn wij vorig jaar september mee gestart. Wat we in feite gedaan hebben is de gemeente Tinalen weer opgedeeld hebben in de oude gemeenten, Eelde, Paterswolde, Zuidlaren en Vries. Ik zie daar blije gezichten. En wat we gedaan hebben, we hebben een stuurgroep in het leven geroepen. Daar zit een groot deel van het college, heeft daar zitting in. En om de 3 weken komt elk gebied langs in die stuurgroep. Dus om de 3 weken, ik ben zelf gebiedsregisseur van Zuid-Laren, dus om de 3 weken komt Zuid-Laren langs als gebied Zuid-Laren. En in Zuid-Laren, de oude gemeente gebeurt natuurlijk heel veel. Daar kunt u zelf wel bedenken welke projecten daar allemaal een rol spelen. Dat is Zuidhoeven, Prins Bernhardhoeven, Tienerswolde en noem alles maar op. En alle initiatieven die daar dus in dat gebied oppoppen, krijgen dus gelijk een plek in dat gebied, worden op hun merites beoordeeld, worden ook in die brede context bekeken om zo de samenhang te zoeken en ook scherp te blijven van dat we wel regie voeren, niet alleen op de locatie, maar ook op een groter gebied.
Mag ik daar wat vragen?
Tuurlijk.
Ik neem aan dat niet alleen beperkt wordt tot de drie oude gemeenten, maar dat we ook ten aanzien van de gebiedse regio Groningen-Assen, en misschien zelfs nog groter dan dat, de verbanden gaan houden worden.
Nou ja, in dat verband weten we natuurlijk dat wij hebben, binnen regiovisieverband hebben wij gewoon afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma. Niet alleen over de aantallen, maar ook waar, wat, wanneer en hoe. Dat geldt natuurlijk binnen regioverband, maar dat geldt natuurlijk ook binnen onze eigen gemeente. Wij hebben ook zelf een eigen woningbouwmonitor, die eigenlijk weer een afgeleide is van de woningbouwmonitor zoals die binnen de regio is gebruikt. Waarin we natuurlijk goed sturen van dat we de goede dingen doen, op de goede plek en de goede volgorde. Want het kan natuurlijk best zijn dat we iets in Zuid-Laren doen, wat misschien heel goed is voor Zuid-Laren, maar wat misschien wel invloed heeft op Fries. Het is natuurlijk ook wat we natuurlijk ook doen, naast gebiedsregie per oude gemeente, kijken we natuurlijk naar het totaal. Van dat we goed in de gaten houden van waar speelt wat, wat is interessant, wat is hartstikke, is wel op dit moment wel interessant, maar is even niet op het goede moment, om daar in ieder geval op te sturen.
Meneer Rietkerk.
Dank u, voorzitter. Die gebiedsregie, dat is dus, zeg maar, in de uitvoering worden die plannen bij elkaar gelegd en steeds in verband gezet. Krijgen we ook gebiedsvoorstellen dan in de raad als uitvloeisel daarop?
Nee. Tenminste, gewoon even heel eerlijk, nee. Wat eigenlijk als voorstel naar de raad toe gaat, dat zijn echt zeg maar voorstellen die dus sec gaan over het project. Wat we natuurlijk wel mee willen geven, doen, is de bredere context en een afweging van waarom is dit, vinden we dit belangrijk? En waar geeft dit, welk maatschappelijk effect wordt hier mee bereikt? Of welke maatschappelijke effecten? Dus op zich de brede context proberen we uiteraard te schetsen. Maar echt, wat u zegt, zeg maar, gebiedsvoorstellen? Nee. Dus op zich, we hebben, het intern wel eens gaat van, zou je niet toe moeten naar een soort gebiedsvisies, hè, waarin je dus aangeeft voor een langere periode van welke kant zou je op willen met bijvoorbeeld een dorp als Zuid-Laren of Fries. Nou, voor Fries weet ik dat, dat er wel over nagedacht wordt. Dus zo'n instrument hebben we nog niet. Dus het is wel, denk ik, aan onze taak om een ambtelijk apparaat, om in ieder geval even de brede context toch wel even te schetsen.
Maar mag ik in dat opzicht nog even aanvullen dat in mijn beleving is die klankbordgroep die nu in Zuid-Laren bezig is, is juist eigenlijk met dat beginsel aan de slag volgens mij. Om eens te kijken, wat wil je op de lange termijn voor het dorp Zuid-Laren? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
De klankbordgroep Zuid-Laren, die is specifiek zeg maar in het leven geroepen voor het centrumgebied van Zuid-Laren. Om daar eigenlijk college en raad input te geven voor welke kant willen wij inderdaad op. We hebben de opdracht van de klankbordgroep is eigenlijk van, geef in ieder geval uw mening en adviseer ons over het materiaal wat er al is. Dus, en kom met zeg maar de denkrichtingen van dat het beter zou kunnen of anders zou moeten. Of geef de nuanceringen aan.
Nou, ik heb daar wel bij gezeten bij die oprichting. En ik proefde toch echt dat die mensen eigenlijk meer een soort idee hadden over hoe zouden we nou willen dat Zuid-Laren zich ontwikkelt. Of niet ontwikkelt. Hè? Maar in ieder geval, wat vinden we kernwaarden van zo'n dorp en waar willen we met zo'n dorp naartoe? En dat vanuit daar dan de aparte projectjes beter beoordeeld zouden worden. En ik vind dat een hele gezonde denkrichting eigenlijk. Ik ben ook blij dat jullie aankaarten dat je dat voor al die gebieden gaat doen.
Ja, nou, dank u wel.
Mag ik een vraag stellen?
Nico, ja.
Ik, een vraagje. Ik zoek even naar de scheidslijn tussen het verhaal van we gaan van aanbod naar vraag. Daarnaast willen we de maatschappelijke effecten realiseren met middelen. Dan is mijn vraag even, waar is die scheidslijn tussen aanbod en vraag? Want als je geld zou investeren of er naartoe zou gaan om het maatschappelijk effect te bewerkstelligen, dan bied jij iets aan om iets te vragen. En het uitgangspunt was, vraag gestuurd.
Ja, dus ik zit ook even.
Nog een keer.
Net zo.
In je uitgangspunt begin heb je op de sheet staan van we gaan zoals vroeger niet aanbod, maar naar vraag. Als je de maatschappelijke effecten wil bereiken, een beetje het verhaal gezien de gebiedsregie, maatwerk, brede context, zou je kunnen voorstellen dat je iets moet realiseren om het maatschappelijk effect te bewerkstelligen, om het vraag te realiseren in een gebied. Dan is de scheidslijn tussen vraag en aanbod enigszins verweven. Dus je kunt eigenlijk niet kiezen. En als in de eerste instantie wordt gezegd, we gaan vragen gestuurd, dan ga je eerst aanbieden en dan vragen. En dan is mijn vraag, zie ik dat verkeerd of zie ik dat goed?
Ik denk dat u dat op zich wel goed... Die scheidslijn is ook niet hard aan te geven. En het is ook niet het een of het ander. Ik probeer daarmee aan te geven van... Het ontwikkelen vroeger was meer vanuit de gedachte, wij weten wat goed is voor de markt. En wij weten nu drommels goed met elkaar in Nederland, van dat de markt, de burgers, heel goed zelf weten wat goed voor hun is en wat ze willen. En dat is zeg maar, dat is natuurlijk een grijs gebied. Hè, van, en er blijven natuurlijk ook altijd doelgroepen daar zul je aanbod gestuurd nog blijven. He, neem de sociale doelgroepen, daar zul je toch zelf actief ook via het aanbod moeten proberen je maatschappelijke effecten te bereiken. Is dat een...
Meneer Heutelen. Ja, het is wel interessant natuurlijk dit aspect. Want je krijgt alleen maar vragen als je wat te bieden hebt.
Ja.
En de vraag is, wat dat kost. Ik moet niet zeggen van, voor je... Neem het gebied Zuidovers. Wat heb je daar te bieden? Kale vlakte, in mijn ogen.
Ja.
Dus je zult eerst wat moeten investeren waarschijnlijk toch wel om die vragen te krijgen.
Klopt. Alleen je zult, wat ik probeer aan te geven, van je gaat het niet meer doen zoals we dat vroeger gewend waren. Je gaat het nu veel meer dus onderzoeken. Van wat is de vraag? Wat willen mensen? En kunnen wij dat aanbieden? Niet vanuit de gedachte, wij kunnen het aanbieden, want er zal wel vraag zijn. Nee, het is veel meer van, weten wat de vraag is, en dan kom ik weer terecht bij u. Dat ligt in elkaars verlengde, en dat is, die scheidslijn is niet keihard aan te geven. Ja, natuurlijk, daar kom je ook van, hey, als de vraag is, dan ga je ook kijken van, oh, dan zou dat aanbod kunnen, dan zou dit kunnen, past dat. Dat is natuurlijk op dit moment, elke ontwikkelaar is heel erg actief bezig op de markt. He, doet heel gericht marktonderzoek. Ik heb wel eens gehoord van een ontwikkelaar dat vroeger had je aan 1000 mensen genoeg om 20 woningen af te zetten. Nu is diezelfde groep, die gaat over de 10.000. Dus je moet heel erg denken vanuit, wat is de vraag? En heb ik daar een aanbod bij?
Voorzitter, in de presentatie ben ik ook aangegeven dat we gaan ook met jou, met het verhaal van die gebiedsregie, dat we gaan bekijken waar we, jij noemde Fries als voorbeeld, waar we met zo'n dorp als Fries heen willen. Ja, hè?
Ja.
Ja. En door de plannen die er nou vast liggen en die voor meer jaren zijn, dan ben je toch maar uiterst beperkt in die keuze om te zeggen, we willen daarheen. Want ik bedoel, je wordt al gehinderd door plannen die al hoe moet ik dat even zeggen? Het zou in mijn beleving best mogelijk zijn dat we nu de keuze gaan maken om een, wat eerder benoemd werd als een MFA, maar nou de school is, neer te zetten in het gebied van de bron. De bron is hier. Ja? Dan zou het best zijn als je zegt, we willen die richting in. En zo'n woningbouw, wat je net aangeeft, dat we dat niet kunnen sturen, dat we niet weten wat er gebeurt, we gaan er allemaal met kleine plukjes doen, dat je straks een school buiten de kern van het dorp hebt en die staat naast 5 woningen en waar verder geen ontwikkeling komt. Dan is dat toch uitermate moeilijk als je nou al een bepaalde weg ingeslagen bent om nog te bepalen waar je heen wilt met de ontwikkeling van zo'n dorp. Je hebt in Fries is je keuze uitermate beperkt. De uitbreidingsmogelijkheid die ligt hier in de bron voor de komende van dat jaar. Uh-huh. Dus je hoeft nou niet meer te zeggen van we kunnen nog zien waar we met een ontwikkeling van het dorp in Fries heen willen. Je kunt zeggen waar willen we met de ontwikkeling heen als de bron vol is.
Nee, maar er is natuurlijk meer in Fries dan alleen de bronnen. En voor de rest is het natuurlijk altijd aan u als raad om te zeggen van nou, wij maken andere keuzes of we maken nieuwe keuzes. Ja, ja.
Nee, maar ik probeer aan te geven dat het wel moeilijk is. Je zet bepaalde ontwikkelingen in, je begint niet meer op nul.
Nee, dat blijft altijd lastig.
Ik ben slecht in het indrukken van dat knopje, maar u moet mij niet gaan navolgen, meneer Pieters. Dat is vervelend.
U raadt mij aan om te volgen.
Nee, ik raad u aan om af en toe op dat knopje te drukken.
Goed. Ik ga verder. Kijken of dat lukt. Spetten. Even kort bij dit heel interessante onderwerp. Dit is nou typisch zo'n onderdeel van de nood- en grondbeleid waar we op dit moment eigenlijk druk mee bezig zijn om daar vorm en inhoud aan te geven. Er is ook het nodige over gezegd in het rekenkameronderzoek. Reactie van het college is ook bekend. En we hebben ook al aangegeven van dat wij ook uw raad zeg maar in het kader van de jaarrekening ook gewoon mee willen nemen in met name onder andere dit verhaal. Dus dit is eigenlijk werk in uitvoering. Wat onze denkrichting wel is, zeg maar om scherper dan nu nog aan te geven van dat risicomanagement moet je in feite op drie niveaus doen. Moet je op projectniveau doen, dan moet je op programmaniveau doen, dus heel simpelweg programma 14, grondbedrijf. En dat moet je op concernniveau doen. Gewoon weten van welke risico's er spelen en je moet ze in samenhang zien. Bijvoorbeeld onderwerp hier, wat hier natuurlijk uitdrukkelijk bij meespeelt, is hoe beheers je de boekwaarden. Er is ook in het kader van het rekenkameronderzoek nodig over gezegd. Van hoe zorg je ervoor dat je de boekwaarden gewoon beheerst behoudt met elkaar. En heel plat gezegd, de broek voor de gemeente Tienalen gewoon niet te groot wordt. Nou, dat zijn dingen die willen we in het kader van de nota grondbeleid, in ieder geval in die kadernota, gewoon scherp krijgen. En ook dan de loop van zeg maar dit voorjaar verder met u bespreken te kijken van zijn ze inderdaad scherp genoeg en passen ze ook bij de schaal van Tienalen en is het ook werkbaar. Geen vraag?
Ja. Waar heb je dan op een gegeven moment een risicomanagement en opportunities en threats, dat is een onderdeel van de strategische analyse.
Ja.
Waar ligt die strategische analyse? Waar moet ik die zien? Waar ligt die? Want je gaat nu naar onderdelen, hè? Maar ja. Er zit nog iets boven.
Ja, maar iets duidelijker voor mij?
Waar we het zo net eigenlijk over hadden, van je zit met bepaalde problematiek in gebieden, enzovoort. Dus moet onderzocht worden, externe analyse voor wat er mogelijk is. Begeef je in de Rode Zee of in de Blauwe Zee, enzovoort, enzovoort. Waar vind ik dat? Je moet ergens een aansturing hebben om die opportunities en threats te kunnen onderzoeken.
Nou, wat mij betreft, we zijn daarmee aan het werk. Dus dit is echt werk in uitvoering, om zo maar te zeggen. Ik kan me voorstellen dat de strategische analyse, de strategische keuze, zit natuurlijk gewoon in eerste instantie op concertniveau. Laten we eerlijk zijn, we moeten ook heel praktisch zijn. Op projectniveau ben je puur bezig met uitvoering. Het uitvoeren van een opdracht. En daar krijg je kaders mee. En een projectleider heeft in feite zijn de opdracht die hij heeft gekregen van een ambtelijk opdrachtgever uit te voeren. En daar horen financiële kaders bij. Strategische keuzes zijn natuurlijk gewoon een niveau hoger. Daar moet eigenlijk een project natuurlijk niet mee belast worden. Dat zit op concernniveau, dat zit op college, raadsniveau. Is dat? Maar goed, het is werk in uitvoering, hè?
Ja. Meneer Rietkerk. In het kader van het meegeven van kaders zou ik zeggen, kijk wat meer naar het plaatje en wat minder naar wat er boven staat. Op het plaatje staat duidelijk de balans tussen kansen en bedreigingen. En de tekst focust alleen maar op de bedreigingen. Op het moment dat we alle risico's hebben gemanaged, hebben we geen kansen meer over. En als we maatschappelijke doelen willen nastreven,
die we voorheen nog niet gehaald hebben, dan zullen we een keer iets nieuws moeten doen. En daar zit altijd een risico in.
Klopt.
Nog even een klein vraagje. Wat je nu allemaal schetst lijkt mij zo logisch dat het me wat verbaast dat je zegt dat jullie daar nu mee bezig zijn. Want volgens mij moet je daar de hele tijd al mee bezig zijn. Ik neem aan dat je het nu wat aanscherpt, zeg maar.
Ja.
Maar geldt dat dan ook voor reeds ingezette paden? Worden die ook nog gekeken op opportunities en threats? En kan dat dan de kans geven dat er toch op bepaalde paden weer teruggegaan wordt, omdat de threats misschien wel te groter zijn dan de opportunities? Of zeg je van nee, van alles vanaf wat we nu aan nieuw beleid komen, dat wordt onder deze, op deze manier bekeken?
Eigenlijk, daarom gebruik ik ook het woord scherper krijgen. Kijk, wij doen natuurlijk op dit moment niet niks aan risicomanagement. Drie keer per jaar ziet u rapportages langskomen. Dat wordt natuurlijk gemonitord. En laat wil ik zijn, wij komen natuurlijk ook wel eens terug op bepaalde dingen. Of we moeten dingen bijstellen. Dat is een paar keer gebeurd. Dat hoef ik u niet te vertellen. Dus het heeft onze continue aandacht. Alleen het is natuurlijk wel een punt wat heel erg sterk speelt op dit moment. Van hoe hou je de risico's binnen de perken? Hè? Hoe hou je focus op datgene wat je wil bereiken, zonder dat je bang wordt om niets meer te doen? Want meneer Rietkerk heeft natuurlijk gewoon gelijk. Van als je de tekst heel negatief uitlegt, ja, dan moet je niks meer doen. Moet je niks meer doen. Maar dat kan het, want je loopt altijd risico.
Het is toch volstrekt logisch als je met die ontwikkeling bezig bent dat je risico's loopt. Ja. Ik had het trouwens liever gezien kansen en bedreiging bij die Engelse woorden. Hadden mij
volgende keer.
Goed gekund, maar,
ik kon zo snel geen Nederlands plaatje vinden.
Wat zeg je? Kon ze dat niet vinden op internet? Kom hier de cursus? Maar ik denk dat risico's lopen, maar het moet wel aanvaardbare risico's zijn. En daar gaat het toch om.
Precies. Gaat het niet alleen om geld?
Nee.
Er zijn meer risico's dan alleen maar geld. Het gaat juridische risico's, afbreukrisico's, noem maar op, van afspraken die je hebt gemaakt. Het gaat niet alleen maar om de geldkant in dit geval. Voldoende?
Nou heb ik het helemaal niet verstaan, meneer Heijkamp.
Dat wordt herhaald.
Maken jullie ook een confrontatiematrix met de sterkte en zwakte? Of niet? Dus gewoon puur stekt gewoon dit op het risicomanagement?
Nou, dat is nog iets wat we verder natuurlijk gewoon gaan uitzoeken. Kijk, op dit moment, u kent allemaal de IFLO-normering. Je pakt 10% daarvan, 10% daarvan. En dan weet je wat je in kas moet hebben om dat te kunnen dekken. Het nadeel daarvan natuurlijk is van dat die bedragen waar je die 10% over neemt, die fluctueren in de tijd. Het is dus een momentopname. Dus elk project is niet gelijk. Vandaar ook ons idee. Je zult voor de risico's gewoon ook heel specifiek naar de desbetreffende projecten moeten kijken. Wel, niet elk project heeft hetzelfde risicoprofiel. Dus in die zin ook een stukje maatwerk waar we op zoek naar zijn. Goed, ik ga verder. Een paar andere onderwerpen die in ieder geval direct nog een relatie hebben met het notengrondbeleid en meer indirect. Grondprijsbeleid is ook een denk ik onderwerp wat ook in de nieuwe nota aan de orde komt van hoe komen wij tot onze grondprijzen. Nou, uitgangspunt is natuurlijk marktconform. Een belangrijk onderwerp is ook nog steeds een stukje uitwerking vanuit de oude nota van hoe doe je dat met sociale woningbouw, maar dat is natuurlijk wel een van de dingen van de maatschappelijke effecten en doelen die je wilt bereiken. Dat ook nog steeds huurwoningen gebouwd gaan worden. En dat er misschien ook wel goedkope koop komt. Ja. Als tweede punt heb ik de financiering van projecten. Het is op dit moment zo dat het grondbedrijf leent van de moeder. Tegen zeg maar de interne rekenrente. En we weten allemaal dat die rente, ja, die ligt hoger dan de marktrente. Het zou natuurlijk best eens interessant kunnen zijn om met elkaar te verkennen. Goh, kan projectfinanciering interessant zijn ook voor Tinalo? Dat is op zich de moeite waard om eens met elkaar te gaan verkennen. Nee. Nou, een beetje een dooddoener natuurlijk, het beheersen van de kosten. Gewoon dat dat een aandachtspunt continu moet zijn. En hoe zorgen we ervoor dat we ook inderdaad de goede capaciteit op de goede plek hebben. Dan heb ik eigenlijk een kort resume. En als mijn verhaal een beetje goed geland is, dan zien we eigenlijk in ieder geval drie bewegingen. We gaan van actief naar faciliterend. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer actief zijn, maar er zit een beweging in. Van geld verdienen gaan we eigenlijk... Staat daar niet op de sheet. Bereiken van maatschappelijke doelen. En van zelf doen naar meer regisseren. Dat zijn eigenlijk zeg maar, de bewegingen die we gewoon zien. En die eigenlijk zeg maar, vanuit de oude nota zeg maar, een plek, wat ons betreft, qua denkrichting krijgen in de nieuwe kadernota. Dan ben ik aan het eind van mijn presentatie met de laatste dia. Van hoe gaat het nu verder? Nou, op dit moment hebben we geprobeerd om u even zeg maar, de eerste contouren te schetsen. Verdere planning is in mei informerend in de raad. Juni eventueel opinierend en dan in juli vaststellend. En wat ik volgens mij in het begin ook al zei, van, dat is ook de afspraak die we met u hebben gemaakt in het kader van zeg maar, de rekenkameronderzoek. Dat we u ook in het kader van de jaarrekening gewoon één of misschien wel meerdere bijeenkomsten gaan beleggen. Waar wij ook u gewoon met een aantal planeconomen ook gewoon mee willen nemen in de materie. En dat zal ook dat risicomanagement dat in het brede perspectief een plekje krijgen. Zodat we die kaders scherper krijgen. Zodat ze ook meegenomen kunnen worden in uiteindelijk kadernota grondbeleid 2013-2016. Dit was mijn verhaal. Tot nu toe.
Wie wil er nog één vraag stellen? Het was verrekte helder, meneer Vos. Hartelijk dank. U bent 5 minuten te vroeg, maar dat geeft niks, want we zijn 5 minuten te laat begonnen, dus dat komt goed uit. Ik wens iedereen een prettige reis naar huis. Ik hoop dat u niet wegwaait in de sneeuw.
Ongetwijfeld.